Voor de afwisseling wilde ik u eens meenemen naar 2 Korinthe hoofdstuk 10. Want deze laatste hoofdstukken van met name de 2e Korinthebrief, maar van eigenlijk van de beide Korinthebrieven, zijn eigenlijk ook niet zulke opwekkende hoofdstukken. Er staat dan nog boven 2 Korinthe 10 in mijn Bijbel: Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag, zodat je meteen bent in de dagen van de synode in Dordrecht, denk ik wel eens. De tijd waarin van overheidswegen de opdracht gegeven werd door de Staten-Generaal om de Bijbel te vertalen naar het Haarlemse dialect dat we inmiddels Nederlands noemen. Maar het waren de dagen waarin het ging om de vraag wie eigenlijk de macht heeft over het volk in het algemeen, maar eventueel over de gelovigen in het bijzonder. En de vraag is dus aan wie dat gezag toekomt. Hè? Die meneer in Rome, hoe heet hij ook alweer? Of iemand anders, of misschien dan toch de Staten-Generaal in Dordrecht, of en die andere meneer, hoe heet hij ook alweer, uit Genève, of wie het maar was, dan had je er nog één in Turingen ergens. Want weet u wel, daar ging het om, hè? De macht. En in die dagen ging het om die vraag, en hier ben je dus terecht bij het apostolisch gezag van Paulus. Je vraagt je af wat je daaronder zou moeten verstaan in de eerste plaats. Want ja, iets als kerkorde en kerkelijk recht en al dat soort dingen waar men zich de loop der eeuwen druk over gemaakt heeft, die dingen bestaan helemaal niet, dat weet u toch, hè? Die komen in de Bijbel niet voor. Dus welk gezag is dan dat apostolisch gezag van de apostel Paulus eigenlijk? Maar ik denk ook bovendien dat zo'n opschrift daarboven gekarakteriseerd wordt door de tijd waarin het geschreven werd. Dat noem je nou gedateerd, hè? Je herkent meteen die situatie erin. Nou ja, als ik het vandaag iets boven moest zetten, waar gaat het hoofdstuk over, dan zou ik zonder aarzelen zeggen: Paulus frustratie. Want als er iets in tot uitdrukking komt, is het dat de apostel Paulus zich gefrustreerd voelde. Wat het betekent, zuster, dat hoor je zo, wat het betekent: gefrustreerd, belemmerd, tegengehouden. De man kan niet doen wat hij wil. Sterker nog, hij kan niet eens doen wat hij doen moet. Eenvoudig omdat hij, nou ja, wat moet hij dan doen? Wat is dan dat gezag wat men erboven gezet heeft? Ik moet u zeggen, dat gaat over het gezag niet van Paulus of een apostolisch gezag, maar het gaat over het gezag van het woord van God. Dat is gezaghebbend, omdat degene die sprak het gezag heeft, dat wil zeggen gezagsdrager is, dat is God zelf. En Paulus heeft de opdracht om dat woord te prediken. En daarmee staat de man zelf ook onder het gezag van God zelf. En misschien verdedigt hij dat. Het valt te verdedigen dat Paulus dat hier verdedigt, om zo te zeggen. Dus laat het maar staan, Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Maar wat er uit naar voren komt, is dat hij de gelegenheid niet krijgt, althans niet bij de Korintiërs, om van die bediening gebruik te maken, om die bediening te praktiseren. Eenvoudig, niet omdat het geen gelovigen of wedergeboren mensen zijn daar in Korinthe, maar eenvoudig omdat die Korinthiërs zelf dan toch nauwelijks een idee hadden van wat het betekent om wedergeboren te zijn. En ze mogen dan een gemeente te Korinthe zijn, maar de vraag is, wat is dat eigenlijk, de gemeente? En dat lijkt een tamelijk theoretisch onderwerp, maar het is het niet. Het is hoogst praktisch onderwerp, want om dan gewoon eerst maar met de deur in huis te vallen, de gemeente is een ding dat heeft met de wereld helemaal niets van doen. Nou, in de toekomst een beetje, maar vandaag nauwelijks. Ik bedoel, de gemeente is een ding wat buiten de wereld staat, is van andere orde, heeft geen plaats in de wereld, hoort daar ook niet thuis. Dat weet trouwens iedereen, want ik denk dat iedereen wel die woorden kent van de Heer Jezus. Verwondert u niet dat de wereld u zal haten. De wereld zal u haten, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En het is omdat gij van de wereld niet zijt. Want als gij van de wereld waart, zou de wereld u lief hebben. Maar het is andersom. Dat is geen vrolijke boodschap, zodat de volgende vraag is: hoe komen wij daar onderuit? En een van de antwoorden daarop is: in ieder geval niet luisteren naar de apostel Paulus. Geef hem geen kans om te spreken. Trek zijn eerlijkheid, zijn oprechtheid in twijfel. Belaster die man. Verklaar alles wat in zijn leven gebeurde negatief. Zo van onder het motto: als die man zoveel heeft, zoveel ellende over zich heen gekregen heeft, dan kan je toch moeilijk denken dat God met hem is. Dat zijn die dingen die aangedragen worden in deze brieven. Ja, niet rechtstreeks uit de mond van de Corinthiërs, maar Paulus haalt het wel degelijk aan en is zich bewust wat voor een reputatie hij eigenlijk bij die Corinthiërs heeft. Maar het lag niet aan hem, dat lag aan de Corinthiërs. Omdat ze domweg zijn boodschap niet wilden horen. Enigszins komisch is trouwens, ik weet niet of het u opgevallen is. Ik zei het niet met opzet, maar ik zei: wat betekent dat? Gefrustreerd. Dat betekent, ik zei belemmerd, tegengehouden. De aardigheid is, en dat is enigszins komisch natuurlijk toch, dat dat exact de betekenis is van de naam Paulus. En nog komischer wordt het als je bedenkt dat de man niet eens zo heette. Hij wordt zo genoemd. Hoe je dat naar het Engels vertalen moet, wat ik nu zeg, weet ik niet. Hij heette niet zo, hij werd zo genoemd. Hij noemde zichzelf zo. En misschien kunnen we nog net bedenken dat dat misschien een bijnaam van hem was. Misschien noemden ze hem gewoon die kleine. Die belemmerde. Hij schijnt klein geweest te zijn. Een kleine man. Om niet te zeggen een klein mannetje. Nou, dat schijnt niet. Dat staat hier. In vers 1 van 2 Korinthe 10 staat er. Dus misschien dat hij die bijnaam dan droeg. In de Bijbel vind je daar overigens niks van terug. In de Bijbel vind je Saulus van Tarse en de man gaat met Barnabas mee op zendingsreis en komt meteen de eerste halte terecht op het eiland Cyprus. Daar komt het opperhoofd, hoe heet zo iemand? De gouverneur, oh ja. De gouverneur van het eiland komt tot geloof, maar die man die heette nou helemaal Paulus. Sergius Paulus. En voordat Paulus van het eiland afreist, noemt hij zichzelf ook zo. Paulus. Dus men zegt, hij heeft de naam van de gouverneur van Cyprus heeft hij overgenomen. Dat denk ik ook. Waarom dat was, hebben we wel een idee van, maar daar gaan we nou niet op in. Hè? Maar wij krijgen hem daarna voorgesteld als Paulus. Maar Paulus, Paul, heeft de betekenis van zo letterlijk mogelijk geremd, belemmerd. Tegengehouden. Gewoonlijk zegt men, dat moet dan op de weg naar Damascus geweest zijn. En dan zeg ik weer, ja, maar het is de rest van zijn leven zo gebleven. En dat vind je in deze brieven terug. Hij werd uitgezonden met een boodschap die de mensen niet bliefden. Nou ja, men kwam tot geloof door zijn werk. Maar niet alleen door zijn evangelieprediking uiteraard. Hoewel die Corinthiërs, die waren tot geloof gekomen omdat Paulus in Korinthe als eerste het evangelie predikte. En zo staat het in de Bijbel ook vermeld. Dat verklaart ook waarom de apostel Paulus zichzelf als tamelijk verantwoordelijk beschouwde voor de gelovigen in Korinthe. Hoewel dat natuurlijk maar tot op zekere hoogte opgaat. Maar hij voelde het wel zo en zo wordt het ook zelfs in dit hoofdstuk beschreven, maar wat hij daarna te prediken had aan de gelovigen in het algemeen, dat was hoogst problematisch en niet alleen onder de Corinthiërs. Ik wou zeggen onder de gelaten ook, maar dan moet ik zeggen onder de Hebreeën ook, maar ik bedoel natuurlijk gewoon te zeggen, dat blijkt uit de brieven die hij schrijft. O uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Jullie zijn goed begonnen, maar wat komt er nou van terecht? We gaan op een andere weg verder. En in de Hebreeënbrief wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd voor dat als men die dingen loslaat, dat het dan in het algemeen gesproken ook niet meer goed komt. In ieder geval zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en ik denk dat het Paulus was, dat het onmogelijk is om daar nog wat aan te doen van buitenaf. Als men niet wil, wil men niet. En in die situatie schrijft Paulus dus deze brieven aan die Corinthiërs. Daarom zijn het zulke langdradige brieven. En als u dat niet gelooft, de voorgaande twee hoofdstukken, hoofdstuk 8 en 9, twee hoofdstukken, gaan maar over één ding, de collecte. Nou, daar zitten we op te wachten, zeg. Waarom zo uitgebreid? Omdat er zoveel uitgelegd moet worden. Iets wat de Korintiërs niet begrijpen. Namelijk dat wij leven uit de genade van God. En dat hoe dan ook, diezelfde God die wij dienen en uit wiens genade wij leven, diezelfde God ook daadwerkelijk voor ons zal zorgen. En dat je er heus niet van verarmt als je bijdraagt voor het werk des Heeren in het algemeen. En in dit geval in het bijzonder zelfs voor de thuisgemeente, voor het thuisfront. Nou, front vind ik overdreven. Maar goed, de moederkerk dan, krijg ik ook last mee. Maar laten we zeggen, de thuisgemeente in Jeruzalem, der Joden. En dat er op het zendingsveld moet gecollecteerd worden voor de moedergemeente, om zo te zeggen, in Rome. Dat op zich is hoogst eigenaardig en in strijd met wat in het algemeen gebruikelijk is en was, toch? Maar ook daar zit natuurlijk iets achter. Waarom dat zo is, betekent zo zonder meer dat wij als gelovigen in het algemeen in de eerste plaats verantwoordelijk zijn om het woord van God, de zaligheid als zodanig, te bedienen aan de Joden. Omdat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Maar ja, of de Korintiërs dat begrepen hebben, ze begrepen niet veel. U weet toch wat er staat in 1 Korinthe 3, want ik zei al, het is langdradig. In 1 Korinthe 3 staat vanaf vers 12, nee, 1 Korinthe 2, sorry, 1 Korinthe 2 vanaf vers 12 staat: wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, die wij ook spreken, die dingen die ons van God geschonken zijn. Mocht u nou denken dat we de geest hebben ontvangen die rechtstreeks tot ons spreekt en ons kennis verleent van de dingen die ons van God geschonken zijn, moet ik u zeggen dat volgens de Bijbel dat niet zo is. Er staat er ook ogenblikkelijk achter, de welke wij ook spreken. Dat wil zeggen dat die dingen wel degelijk gesproken zouden worden, en in het bijzonder door degenen die daarvoor geroepen zijn, zoals in ieder geval de apostelen toen. Mag dan zijn dat ze die geest hebben ontvangen, maar neemt niet weg dat al wat wij van God ontvangen, ontvangen wij via zijn woord. En primair en officieel en fundamenteel zou dat woord dan ook gepredikt worden. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Nou goed, de welke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Waarbij het idee is dat deze geestelijke dingen worden samengevoegd met, worden gebracht tot, dan wel worden geplant in geestelijke mensen. Maar dan staat er meteen, maar de natuurlijke, zeg maar de vleeselijke, eigenlijk staat er de zielijke, de natuurlijke mens grijpt, vat, vertaald met begrijpt, maar dat is hetzelfde, hè. De natuurlijke mens grijpt, vat niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dat wil zeggen, hij wordt als zodanig niet erkend en herkend. En het probleem is dat die Korintiërs, die vleeselijk waren, dat staat 2-3 versen verder, in 3 vers 1. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Het probleem is dat deze vleeselijk ingestelde Korintiërs in de praktijk helemaal niet in staat waren om te vatten hetgeen hen door de geest en via de apostel Paulus met name werd gepredikt. Dat zat hem in hun gezindheid. En als je verkeerd gericht bent, dan kun je die dingen niet verstaan. Daar kun je niks mee, om zo te zeggen. In de praktijk betekent het gewoon dat waar die Korintiërs gericht waren op uitwendige dingen, op de dingen die voor ogen waren, heet dat, daar waren ze niet ontvankelijk voor geestelijke waarheden. Ik herinner me een poosje terug dat ik met iemand zat te praten. En ja, het kwam er toch van. Mensen stellen vragen. Wie ben je? Wat doe je? Waar gaat het dan over? Hoe werkt dat? En toen heb ik het een en ander uitgelegd. Ik denk, ik zal iets interessants vertellen. Dat deed ik dus ook. En daar kreeg ik alle tijd voor. En toen was het even stil. En toen werd er gezegd... Maar waarom moeten wij dat weten? Waarom moeten wij dat weten? Kijk, het valt nergens in. Het past nergens in. Men kan het niet plaatsen. Wat moet je er dan verder mee? Wat is het belang ervan? Het antwoord is, het heeft geen praktisch nut. Voor de natuurlijke mens. Het heeft wel praktisch nut. Voor ons als gelovigen. We leren de Heer kennen en zijn werk kennen enzovoort. We leren de waarheid verstaan en die waarheid zal ons vrijmaken. Maar als je er niet op uit bent om vrij te worden, dan ben ik ineens verdwaald in Johannes 8 geloof ik. Als je er niet op uit bent om vrij te worden, dan zeg je, wat moet ik daarmee? En daar gaat het natuurlijk over. Hè? Deze Korintiërs waren slaven in de wereld, dienstbaar aan wereldzonde en in hoge mate wet. Terwijl de Bijbel zegt dat wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, wij die met Christus gestorven zijn, laat ik bij de terminologie van 1 Korinthe blijven, wij die met Christus gestorven zijn, zijn nou eenmaal gestorven voor de wereld, voor de zonde en de wet. Daar leven wij niet onder. En daar hebben we dus ook niks mee. Ik bedoel, dat is niet meer van belang. Na menselijke maatstaven zijn die dingen van belang, dat weet ik, natuurlijk is dat zo. Maar naar goddelijke maatstaven niet. En voor geestelijke mensen is het dus ook niet van belang. Maar als daar je belangen liggen, of je denkt dat daar je belangen liggen, ja, dan, wat moet je dan met heel die Bijbel? En dat is het probleem. We hebben het er vaak over. Het gaat om heel de schrift. Het gaat om alles wat God geopenbaard heeft, is nuttig tot opbouwing enzovoorts. Maar u en ik weten dat in de praktijk wij maar heel weinig van de schrift kennen. Zo in het algemeen zeg ik wij. Ik bedoel u niet, maar ik bedoel gewoon in het algemeen. Wij als gelovigen, wij weten van de Bijbel maar heel weinig. Heb je mijn Bijbel wel eens gezien? Dan kan je zo zien dat hij het meest open gaat in het laatste deel. Dat is de Efeze is bij mij altijd het meest versleten. Als daar de bladzijden uitvallen, dan wordt het tijd om een nieuwe Bijbel aan te schaffen. Maar daar in het Oude Testament, in de wet, daar gaat het lang mee hoor. Genesis gaat nog, daar kom ik nog wel eens. Maar daar in de wet, daar kom ik. En koningen, kronieken, dat is nog punt gaaf hoor. Nou, ik heb er wel wat bijgeschreven, ik gebruik het wel. Ik zie ineens een bladzijde met een geslachtsregister. Die ziet er erg nieuw uit. Dat is 1 Kronieken 25, telling en verdeling der zangers. Dus doe maar. Maar we gebruiken ook maar een klein beetje. En we vinden het genoeg. We hebben er nog argumenten voor ook waarom dat genoeg zou zijn. Maar zo is het niet, hè. We schuiven het af. En we kunnen er niks mee omdat we het belang ervan niet inzien. Enzovoorts. En dat is de situatie van die Korintiërs feitelijk. Hè? Zal ik het eens lezen, 2 Korintiërs 10? Na de aankondiging van de collecte dan gaat de apostel verder met voorts. 2 Korintiërs 10, voorts. Ik, Paulus zelf. Moet je meteen overstruikelen. Ik, Paulus zelf. 3 keer ik. Het is sowieso al niet netjes om een zin met ik te beginnen. Moet je zin te vermijden. Maar hier is het 3 keer. Ik, Paulus zelf. Waarbij ik dan toch de indruk krijg dat hij de nadruk legt op zijn eigen naam. Ik, Paulus zelf. Hoezo Paulus? Die belemmerde. Ik stel voor om de naam Paulus voortaan te vertalen met gefrustreerd. Dat is wat het is. Ik, Paulus zelf, vraag u, bid u, door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde, ik, Paulus, die tegenwoordig zijnde, in ieder geval aanwezig zijnde, wel gering ben onder u, in uw midden, maar afwezend stout ben tegen u. In de eerste plaats, als er staat tegenwoordig zijnde, natuurlijk het betekent aanwezig zijnde en de vertaling is ook goed, maar het is niet de vertaling van dat normale woord voor aanwezig zijn, van parousia, presentie. Het is prosopon, betekent letterlijk wat voor prosopon, ogen, wat voor ogen is, zoals ik eruit zie, daar heeft hij het over. Die naar kata, prosopon, naar wat voor ogen is, wel gering ben, zeg maar gewoon klein ben onder u. En klein is wat kort door de bocht, want het woord wordt uitgelegd als van lage orde. Gering, niet alleen in afmetingen, maar ook anderszins. Onbetekenend. Het ziet er niet uit. Het is een klein mannetje, zeggen we dan. Dat weet iedereen. En dat is omdat het hier staat. Gekke, onbekend vers, maar dit onthoudt iedereen, weet iedereen. Paulus was maar een kleine man. Dat weet je wel misschien. En dan heb je wat tegen. Dat is lastig. Als je gezag wil laten gelden, als je invloed wil hebben, als je wilt dat de mensen acht op je geven enzovoort, dan helpt het dat je een beetje een postuur hebt, zal ik maar zeggen. Maar als je klein bent, moet je tegen iedereen opkijken en dan kijken de mensen op je neer. Naar beneden, en dat doen ze onbewust overdrachtelijk ook al heel gauw. Dat is psychologie dit, hè. Als je gezag orde wil houden in de klas en je bent van klein postuur als onderwijzer, heb je echt een probleem. Het was geen indrukwekkende gestalte. En hij zegt dat hier zelf. Het komt overeen met de naam Paulus, ook weer, maar dan fysiek toegepast. En hij zegt, maar afwezend, terwijl je me niet kunt zien, ben ik stout tegen u. Nou hebben wij geleerd dat het woord stout eigenlijk betekent dapper. Hebben we geleerd bij de geschiedenisles. Overgehouden van Karel de Stoute. Het wil niet zeggen dat de man ondeugend was op school of iets dergelijks. Maar het wil zeggen dat hij er nogal op uittrok, om zo te zeggen. Men heeft het vertaald toen met dapper. Maar eigenlijk betekent het iets als zelfbewust, vrijmoedig. Of als je het zet tegenover Paulus, en daar gaat het over, het gaat om de tegenstelling, dan zou je moeten zeggen, als Paulus betekent geremd, dan betekent dus stout, ongeremd, vrijmoedig. En dat zal best, want als hij afwezend stout is tegen de Korintiërs, betekent dat dus dat hij hem brieven schrijft en daarin nogal tekeer gaat. En dat volstrekt in tegenstelling tot zijn lijfelijke verschijning. Wat wou dat kleine mannetje daar bij die Korintiërs, al die havenarbeiders, zegt me wel eens. Wat zou die kleine man daar nou voor een grote mond opzetten? Dat kan hij niet maken, bovendien komt hij dan helemaal belachelijk over. En zo werken die dingen dan. Hè? Als je klein bent, mensen, dan moet je vriendelijk zijn. Dan moet je altijd een lach op je gezicht hebben. Dan krijg je wat voor elkaar. Dan zeggen we eens, oh, dat leuke kereltje. Dat, hè? Dat is echt waar. En als je groot bent, red je het daar niet mee. Dan wordt iets anders van je verwacht. Maar hij zegt, maar afwezend ben ik stout. Hij durft al wat te schrijven in die brieven, is het idee. En dat doet hij ook. En dat is tot in onze dagen nog zo, zou je gedacht zijn, wat mensen allemaal durven te schrijven op internet. Er is niemand die ze tegenhoudt, ze kijken er niemand bij in de ogen, ze schrijven maar. Het is heel lang geleden dat ik ook eens dacht een boze brief aan iemand te schrijven, omdat hij lelijk tegen me gedaan had. Ook zwart op wit, en een brief terugschrijven. En toen ben ik halverwege gestopt. Ik weet niet of ik halverwege was. Toen dacht ik, ja jongens, maar dit is goedkoop. Dit is makkelijk. Het is niemand die je tegenspreekt. Het is niemand die je boos aankijkt. Niemand die je in de reden valt. Enzovoort. En je hebt alle tijd om je gedachten te ordenen, te formuleren. Vlijmscherpe zinnen. En ik heb het sindsdien nooit meer gedaan. Ben toen gestopt en ik beantwoord dit soort lelijke dingen ook nooit. Ik negeer ze gewoon, want ik vind het zo makkelijk allemaal. En iedereen weet dan, want u weet wat een reactie dat oproept. Laat dit me recht in het gezicht zeggen. Hè? Ja, nee, dat gebeurt niet. Ik heb wel eens vaker gemerkt dat je schriftelijk grote oneenigheid kunt hebben. Als je de persoon in kwestie ontmoet, dan is het allemaal, weet je. En daar ben ik niet eens zo heel groot van gestalte. Maar afwezend was hij dus ongeremd. Dat vinden ze van hem en dat is ook zo. In die brief. Ook op andere plaatsen brengt Paulus dat naar voren. Hij zegt, ik schrijf nu deze brief. Het is nogal hard, maar dat doe ik. Want ik hoop dat als ik bij jullie kom... Ja, moet ik dan de roede meenemen? Zal ik met de roede komen? Of hebben we de zaken vooraf geregeld? En wordt mijn aanwezigheid en onze gemeenschap dan niet meer verstoord, hopelijk, door allerlei zaken die dan nog geregeld moeten worden. En dus dan maar liever per brief. En dat is wat er gebeurt, maar de apostel erkent dat. En dat staat ook in vers 2. Er staat, ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij, enzovoorts. Dit moet je 5 keer lezen voordat je dat begrijpt. Maar wat hij zegt is, ik ben dan stout en vrijmoedig in mijn brieven, maar dat doe ik, want ik hoop dat als ik aanwezig ben, als ik jullie nog een keer bezoek, dat ik me dan niet zo stout, niet zo vrijmoedig hoef te gedragen. Bovendien, het laatste deel van het vers, alsof wij naar het vlees wandelden, impliceert dat de Korintiërs dus Paulus vleeselijk vonden. Kennelijk omdat hij zich in die brieven nogal opwindt. En nogal tekeer gaat. Dat is vandaag nog steeds zo, hè? Dan zegt men, ja, maar zo gaan wij als gelovigen met elkaar niet om. Hoe niet? We mogen ineens geen oneenigheid meer hebben. Terwijl dat toch een duidelijk Bijbels beginsel is, begrijp je me goed. Wij zijn één in Christus, maar hoewel wij één zijn in Christus, staat er toch dat er sommigen onder ons zijn die als antichristen beschouwd moeten worden. En er zijn sommigen die de woorden van Paulus verdraaien, zei Petrus. En die woord prediken waarvan staat dat hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En daarna staat er ook, hebt een afkeer van deze. En dat gaat over gelovigen onderling. En dan heb je nog de gelegenheid die ons niet beschreven is, maar die wel genoemd wordt, waarbij Paulus nota bene de paus, waarbij Paulus nota bene Petrus in Antiochië de les leest, dan wel eigenlijk, Petrus krijgt ze uitgemeten van Paulus, omdat Petrus de neiging had, ik zeg het ook maar voorzichtig dan, omdat hij de neiging had zich alsnog terug onder de wet te stellen. Men lezen, ik meen dat het Galaten 2 is, in publiek. Dat wil zeggen waar iedereen bij is, zegt Paulus, dat hij dat gedaan heeft. En na tegenwoordige maatstaven zou je dan reageren met, ja, maar zo gaan we niet met elkaar om. Maar zo gaan we dus wel met elkaar om. Blijkbaar. Want ja, het gaat er maar niet om dat we een leuke vereniging hebben met elkaar, of iets wat je zo zou kunnen noemen. Het gaat erom dat wij trouw zijn aan de waarheid, aan het woord van God. En dat is wat in al die brieven natuurlijk, maar zeker ook in deze, niet maar een rol speelt. Dat is het enige waar het echt over gaat. Dat wij onttrokken zijn aan de wereld, ook aan religie in het algemeen, aan wet, voor zover dat wat anders zou zijn, want het is eigenlijk hetzelfde. We zijn eraan onttrokken. Het gaat ons niet om onze bevinding of wat wij vinden, maar het gaat om de waarheid. Ik heb het niet meegenomen, maar misschien volgende contactdag lees ik het misschien voor, als ik het niet vergeet. Een klein stukje in een inleiding van een van de boeken van Sir Robert Anderson, 1905 was het. En hij schreef, tegenwoordig in christelijke kring heeft iedereen een mening. Men vindt iets ergens van. Het gaat over opinions. De een vindt dit en de ander vindt dat. En er wordt onderling wordt dat naast elkaar gelegd. En men vindt het interessant. En iedereen heeft zo zijn mening. En Anderson die zegt, ja, mening. Je kan een mening hebben wat je wil. Maar het gaat niet over een mening die jij of ik hebben. Het gaat om de waarheid. Het is niet mening. Dat is dus overtuiging. Het is niet wat wij denken of wat wij vinden. Het gaat over wat wij weten. En hij citeert meteen een heleboel schriftplaatsen. Want wij weten dat zo ons aardse huis verbroken wordt, enzovoort. Hè. Wij weten dat nog dood, nog leven ons kan scheiden van de liefde Gods, enzovoort. Hè. Wij, dat is niet wat wij vinden. Het gaat niet over opinions, over meningen die we hebben. Het gaat over de waarheid als zodanig. Waar dan de man dan bij zegt ook nog. Ja, je kan een mening hebben, maar waarom zou je je mening tot in de dood toe verdedigen? Men zou het geloof hebben als van de martelaren. Die wisten, die geloven en wisten en dat dikwijls met de dood hebben moeten bekopen. Maar daarmee betaalden ze niet de prijs voor hun mening, maar voor de waarheid als zodanig. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Dat was 1905, we zijn dan meer dan een eeuw verder. Maar de situatie is nog precies hetzelfde. Het gaat over meningen en ons wordt verteld dat bepaalde meningen die wij hebben, die komen niet van pas. Dat wil zeggen, ze zijn onnuttig, ze brengen maar verdeeldheid en dus moeten we een andere mening ontwikkelen. Dat is wat niet alleen in godsdienstige kring gebeurt, maar in de politiek gebeurt dat net zo goed. Die lui die een beetje in Nederland omhoog gevallen zijn, zal ik maar zeggen. Die in Nederland, dus de zogenaamde excellentieën enzovoort. En wie dat maar waar en wie er maar bijeen zit. Aanstaande dinsdag is dat, geloof ik, hè? Op Prinsjesdag. Die lui proberen onze mening te beïnvloeden. En de waarheid, die moet weggeredeneerd worden. Dat is politiek. Dan gaat het nooit om de waarheid. Dan gaat het om meer praktische dingen. Dat is een heel ander verhaal. Maar wij als gelovigen, ja, ik veroordeel die dingen niet, maar wij als gelovigen hebben daar niet mee van doen. Wij leven ook niet in die wereld. Die wereld waarin het dus inderdaad bij gelegenheid onverstandig is om de waarheid te zeggen. Ik geef dat volmondig toe. Maar wij hebben daar geen boodschap aan. Wij hebben er niets mee te maken. Wij staan daar buiten. Wij leven uit de waarheid die ons zou vrijmaken. Als we dat niet doen, dan worden we ook niet vrij. En daarna moet je vaststellen dat sommigen ook daadwerkelijk niet vrij willen worden. Zo weinig kijk hebben op hun eigen leven, dat ze niet eens in de gaten hebben dat ze slaven zijn van zonde, dood, wet, de wereld waarin zij leven. En zo was het met die Corinthiërs. Daarom staan ze er ook helemaal niet open voor. Waarheid betekent voor hen niks. Paulus wordt ervan beschuldigd vleeselijk te zijn omdat hij zich opwindt. Omdat hij kennelijk het een en ander aan de kaak stelt, heet dat in fraai Nederlands. Maar Paulus zegt, nee, niet wij wandelen naar het vlees. Jullie zijn vleeselijk, dat is 1 Korinthe 3. Vers 1, we hadden het net voor ons liggen, ik heb het nu weer weggeslagen. Jullie zijn vleeselijk. Paulus zelf niet. Paulus zegt wij, dat wil zeggen ik en Timotheus en wie het maar waren. Hij zegt, wij wandelen in het vlees. Inclusief die kleine lichamelijke gestalte van de man die dus Paulus genoemd wordt. Hij zegt, wij wandelen weliswaar in het vlees, maar niet vleeselijk. Dat is een heel ander ding. Wij wandelen in het vlees, 10 vers 3, 2 Korinthe 10 vers 3. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Het eerste wat je zou moeten opvallen is dat het maar niet gaat om wat spanningen onder mensen onderling. Paulus introduceert nou het woord dat werkelijk aangeeft hoe de situatie is. Namelijk hij zegt, wij voeren de krijg. Dat is oorlog dus, hè? Niet naar het vlees. De werkelijke situatie is maar niet die van meningsverschillen, of verschil van opvatting, of hoe dat maar heten mag, maar de werkelijke situatie is die van oorlog. Er staan hier twee rijken, om zo te zeggen, twee machten tegenover elkaar, namelijk licht en duisternis. Zelfs eigenlijk oude schepping en nieuwe schepping. En het mag dan een interessante zaak zijn om dat woord der waarheid te prediken. Paulus zegt, als je dat doet bij een krijgsknecht van Christus, dan ben je in de strijd betrokken. Met alle consequenties van dien. En voor ons als gelovigen in het algemeen geldt dat. Hè? De wereld haat ons en dus is het oorlog. Wij zijn een minderheid in de wereld. Naar wereldse maatstaven zijn we daar een minderheid. In werkelijkheid behoren we er helemaal niet bij. Maar we worden als zodanig beschouwd als bedreigend voor de wereld. Dat zou ik u ook kunnen voorlezen. Want er zijn heel wat niet-christenen die dat ook daadwerkelijk zo geformuleerd hebben in de loop der eeuwen. Wij worden beschouwd als bedreigend voor de samenleving, voor de ontwikkeling van de mens enzovoorts. Omdat wij vasthouden aan onveranderlijke beginselen. Terwijl de wereld liever alle beginselen, alle normen en waarden, alle taboes aan de kant schuift, zal ik maar zeggen. En daarna opnieuw dingen daarvoor in de plaats uitvindt. En men noemt dat vooruitgang. En wij zijn dus bedreigend, want wij zijn conservatief. We houden vast aan oude dingen. Maar ja, het zijn dingen die nou eenmaal onveranderlijk zijn. Dat woord van God namelijk. Maar het is oorlog. En Paulus zegt, en de wapenen die wij gebruiken, die zijn niet naar het vlees. Die zijn niet vleeselijk, maar die zijn... Let op hoe kort het er staat. Ik denk, de Corinthiërs begrijpen het toch niet, dus waarom zou je moeite doen? Hij formuleert het dus iets ingewikkelds. En hij zegt, de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar... En als je nou niet weet, dan denk je, geestelijk, dat is het ook, maar er staat er niet, er staat maar krachtig door God. Want die geest van God, en daarmee het woord van God, is natuurlijk Gods kracht. Al wat God doet, alles waarin of waardoor hij zijn kracht gebruikt of zelfs manifesteert, is zijn woord. God spreekt. Wat hij ook doet, hij spreekt. En dat woord van God is krachtig. Zo staat het er ook. Het woord Gods is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. We hebben het immers over de wapenen van de strijd. En bij wapenen zou je dan toch in de eerste plaats aan zo'n zwaard moeten denken. Het is klassiek. Het zwaard is symbool van het woord van God. Als je een of andere heilige vindt uitgebeeld met een zwaard in zijn hand, dan weet je wie het is. Paulus, die wordt zo uitgebeeld. Het zwaard. De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God. Dat wil zeggen, het gaat om het woord van God dat kracht is. Wij vinden dat woord dan ook als zwaard voorgesteld, niet alleen in Hebreeën 4 dat ik zojuist citeerde, maar in ieder geval ook in Efeze 6, bij de uitgebreide metafoor van de geestelijke wapenrusting. Het is feitelijk ontleend aan het Oude Testament overigens, maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar die wapenen van die krijg, dat wil zeggen dat het woord van God is tot nederwerping der sterkten. En gemakshalve praat ik meteen over vers 5. Het is tot nederwerping der sterkten. Het is namelijk tot nederwerping van de overleggingen. En het is tot nederwerping van alles wat zich verheft tegen, en daarmee boven, de kennis van God. Ziet u het staan? De wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten, terwijl wij, of gewoon omdat wij de overleggingen ter nederwerpen. En alle hoogte, alles wat hoog is, alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Want al die menselijke bevinding, dat wil zeggen al wat die mensen vinden, ja, dat is wat ze uitgedacht hebben zelf, hè. Het zijn menselijke overleggingen, menselijke redeneringen. Maar Paulus is daar zeer negatief over. Hij noemt ze sterkten. Dat wil zeggen, het zijn hoge dingen, sterkte. U weet wat een sterkte is? Een fort. Hè? Gewoonlijk op een berg. De meest rudimentaire vorm van zo'n sterkte is zo'n zogenaamd, wat de Engelsen noemen, een hill fort. Dat wil zeggen een heuvel waar ze ringwallen omheen gelegd hebben en zo, zoals er inderdaad in Brittannië honderden zijn nog, uit de oudheid, maar hoog op een berg bij voorkeur. En als het uit de hand loopt, dan krijg je dus dat er een grote stad op een berg gebouwd wordt met een muur eromheen, zoals bijvoorbeeld Jeruzalem. Sterkte, een fort, een onneembare vesting, dus feitelijk. En de mens is geneigd zijn toevlucht te nemen tot de hoogten, tot de sterkten die hij zichzelf gebouwd heeft. En ik bedoel het nou uiteraard niet letterlijk, maar ik bedoel het overdrachtelijk. Hij verschuilt zich in zijn eigen overleggingen, opvattingen. Heb je dat nooit gemerkt? Je vertelt de mensen, althans je probeert het, je vertelt de mensen het evangelie enzovoort. En dan kijken ze je aan en zeggen, nou ja, ik zie het zo, ik probeer goed te doen voor allen. Goed te doen aan allen, niemand te bedriegen. Ik ben goed voor mijn konijnen, mijn schoonmoeder is die uitdrukking hoorde ik vroeger altijd in Bodegraven. Ik geef ieder het zijne, waar ze die uitdrukking vandaan hebben, weet ik nooit. En dan zal het toch wel goed komen. Nee, het komt dus niet goed. Maar men heeft dan zo zijn eigen overleggingen. En dat is dan volksfilosofie dit. Maar je hebt ook nog duurdere filosofie. Dat moet wel, want daar moet je een lange opleiding voor volgen. En die hebben heel ingewikkelde theorieën over hoe het dan zou moeten. En hoe het zal gaan. En hoe de wereld eruit ziet. En wat de aard daarvan is. En hoe wij moeten leven. En dat soort dingen meer. En daar houdt men zich aan vast. Dat wil zeggen, men verwerpt God. En zijn woord dus. Nee, men verwerpt het woord van God en dus God. En maakt zichzelf daarna in Gods beeld. En een beetje intellectueel maakt dus niet echt een beeldje, zal ik maar zeggen, met de figuurzaag, weet u wel. Maar abstract. Vormt zich een beschrijving van de God. Ze hebben een Gods beeld. Zelf gemaakt. En vertrouwt daarop. Ja, ik weet niet waarom het is, maar als ik het vertel, dan klinkt het altijd zo naïef. Alsof ik het belachelijk probeer te maken, maar dat probeer ik helemaal niet. Wim Kan zou zeggen, dat is ook nergens voor nodig. Je hoeft het niet belachelijk te maken, het is het. He? Men bedenkt zelf iets. En dat moeten wij dan weer lezen. De werken van de grote denkers der mensheid. En het houdt ons bezig, maar het is allemaal flauwekul. Kunstig verdichte fabelen noemt de Bijbel dat. Maar die zogeheten sterk, en ze zijn sterk, want de mensen houden zich aan vast. Eeuwenlang. En mocht de sterkte instorten, dan heeft men al een andere gebouwd. Afhankelijk van de mode en de omstandigheden enzovoorts. Hè. Maar Paulus zegt, wij gebruiken geestelijke wapenen tot nederwerping der sterkte, terwijl wij de overleggingen der mensen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachten van de mensen. Want dat zijn die overleggingen en die sterkte, staat er gewoon bij. Gedachten zijn het. Spinsels, denk ik dan ook wel eens. Alle gedachten gevangen lijden. Dat wil zeggen, u weet wat gevangenschap is, toch? Wat in de gevangenis gaat, wordt geacht onttrokken te zijn aan het geheel, aan de samenleving. Dat is van oudsher zo, hè? Gevangenen zijn onttrokken aan de samenleving. Ze zijn daar buiten geplaatst. En soms noemen we het, ze zijn ingesloten, maar dat komt op hetzelfde neer. Ze zijn daarmee aan de samenleving als zodanig onttrokken. En als deze gedachten gevangen geleid worden, betekent het ook dat ze worden tot niets gemaakt. Zo heet het in de Bijbel. Genihileerd, wilde ik zeggen, maar de gewone Nederlandse term is tot niets gemaakt. Je leest dat trouwens al in 1 Korinthe, hoofdstuk 1. Dat is het begin van de brief. God maakt de wijsheid van de mensen tot dwaasheid. Ik kan het ook niet helpen, maar ja, als ik ga uitleggen hoe dat dan zit met die wereld, weet u wel, en ik probeer altijd de termen te vermijden, maar het lukt me niet over dat wij aan de binnenkant leven, weet je wel, van het heelal, eigen van de aarde eigenlijk, en dat soort dingen meer. En als ik dan uitleg hoe het zit, dan denk ik zelf wel eens, ja, hoe simpel kan het wezen eigenlijk allemaal? Want het is makkelijk. En al die geleerden hebben die dan ongelijk, zitten die ernaast met hun ingewikkelde theorieën en rekensommetjes, en dan lach ik en dan zeg ik, ja, die zitten ernaast, dus. Is het dan niet dwaas? Ja, het is dwaas, maar kan het ook niet helpen. Je had beter naar het woord van God kunnen luisteren, dat is veel makkelijker. Zolang je ons zogenaamde wetenschappelijke wereldbeeld moet verklaren, en er staat op bladzijde 1 van een van mijn boeken, zolang je het moet verklaren door te concluderen dat de ruimte oneindig is, en uitzet, en krom is, ja, dan lach ik gewoon en zeg ik, nou ja. Ruimte is ja niks, ja. Ruimte is niks. En dat zet dan uit. En het is krom. Nou ja, u begrijpt dat je er heel lang voor doorgeleerd moet hebben om daar ook maar iets van te maken. En als men het uit moet leggen, gebruikt men dus voorbeelden. Over de ruimte zou je moeten vergelijken met het oppervlak van een ballon. En die blaas je dan op. En dan wordt die groter en groter en groter en is krom. Dan zeg je, oh ja. En daarna was het oppervlakte van een ballon is echt oppervlakte. En vlakte is geen ruimte. En vlakte en ruimte kun je dus niet met elkaar vergelijken. Want het zijn verschillende dimensies. Het is volslagen onzin. Kun je een HBS'er wijs maken, denk ik altijd. Maar mij niet. Hè? Goed. Nou, dat soort dingen meer. Maar zoveel dingen. Men zegt, waarom als er een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld? Dan zeg ik, let nou op wat je zegt. Wat een domme praat is dat. Je moet concluderen dat aangezien er zoveel onrecht is in de wereld, is blijkbaar de mens onrechtvaardig. Als de wereld beheerst wordt door de zonde, is de mens kennelijk van nature een zondaar. Trek de goede conclusie. Maar men wil dat niet dragen, want het is een soort diagnose en daarmee beschuldiging eigenlijk van de mensheid zelf. En dan legt men dat bij God neer. Nou ja, enzovoorts. De waarheid is heel wat simpeler dan de filosofie die men ons op probeert te dringen. Waarom gaat alles verkeerd in het leven van de mens? Omdat hij een zondaar is. Waarom gaat het allemaal mis? Dat betekent, hij is een misser. Dat is de andere vertaling voor het woord zondaar. Een misser. Alles gaat fout. Als er één natuurwet is, is het de wet van Murphy. De wet van Murphy luidt, alles wat mis kan gaan, zal misgaan. Vroeg of laat. En vandaar dat die overal op wordt toegepast en niet alleen op je harde schijf die crasht. He? Hij zal namelijk een keer crashen, gegarandeerd, je weet alleen niet wanneer. En je auto is vroeg of laat een keer totaal los, maar het gaat gebeuren. Hoe dan ook. En wij leggen een keer het loodje, want we hebben er eufemismen voor. Je weet alleen niet wanneer. Alles wat mis kan gaan, zal misgaan. Waarom is dat zo? Omdat deze wereld nou eenmaal beheerst wordt door de wet van Murphy. Maar ik bedoel te zeggen, door de zonde. Het gaat mis. En dus, er valt aan de wereld niks te verbeteren. Dat is de conclusie, maar daar schrikt men voor terug. Want men wil graag wat te doen hebben, iets aan die wereld veranderen. Macht, invloed enzovoorts. Hè? Waarom leggen ze zo'n spitsstrook aan van Muidenberg naar Amsterdam, dat is al jaren terug. Waarom legt men een Veluwe, Betuwe-lijn aan, een spoorweg? Waarom maakt men een metro in Amsterdam? Dat is alleen uit megalomanie. Er zijn mensen die de macht hebben en krijgen op een bepaald moment om iets groots te doen. En dan gaan ze iets groots doen op onze kosten. En tot in lengte van jaren zal aan hen gedacht worden. Dat is nog gemaakt door die en dat is nog gemaakt door die. En zo, die namen blijven daar aan kleven. Dit het ergens doet. Nee, maar dat is nou eenmaal de mens die zo nodig iets moet nalaten aan de wereld. En dikwijls op dit soort belachelijke wijze eigenlijk. En ten koste van een heleboel, dan heeft men iets groots verricht. Nou en, daar zit je dan weer mooi mee. Zou je gedacht zijn wat het allemaal kost en of het nut heeft? We weten allemaal dat het geen nut heeft. En nu is men aan het bouwen, want ik doe nou kleine dingen. Het kost miljarden, maar het zijn kleine dingen. Nu is men aan het bouwen aan Europa. Een kunstmatig Europa. Nou ja, u hoort wat onze broeder daar straks in de inleiding erover gezegd heeft. Dat gaat echt niet wat worden, hoor. Maar het kost weer een boel. Slavernij. Allemaal slavernij. Zo is de wereld nog eenmaal. Daar kun je ook niks aan veranderen. Zo is de geschiedenis. Niet alleen het ene geslacht komt en het andere gaat. Maar ook de ene cultuur of beschaving komt en de andere gaat. Zo is de wereld. Dat betekent allemaal echt niks. Gaat allemaal voorbij. Er is niks blijvends en daarmee per definitie niks waardevols bij. En daaruit worden wij verlost. Zoals Johannes de Heer zong. Niets is hier blijvend. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat zijn heel simpele woorden. En het is ook een simpele waarheid trouwens. Waar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Wij noemen het, dat heeft eeuwigheidswaarde. En dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is een situatie. Maar Paulus kan deze boodschap aan de Korintiërs niet kwijt, omdat zij aanzien wat voor ogen is. Dat is vers 7. Ziet gij aan wat voor ogen is? Je kunt het niet zien, maar het is hetzelfde woord. Wat voor ogen is, is hetzelfde woord als tegenwoordig zijn in vers 1. Wat voor ogen is, wat men zien kan. Ziet gij aan wat voor ogen is? Ja, dat is wat ze deden, maar Paulus zegt, het gaat voorbij. Het gaat om andere dingen die niet bepaald worden door omstandigheden of zienlijke dingen in deze wereld. En waar je alleen maar deel aan kunt krijgen door de inplanting van dit woord van God in onze harten. Ik kan ook zeggen door de werking van de geest, maar in de praktijk is het doordat wij ons laten onderwijzen door dit woord van God en ons daardoor laten leiden. Want al het andere zijn menselijke overleggingen. Dat zijn causale gedachten van oorzaak en gevolg. Als ik nu dit doe en jij doet dat, dan moet dat het resultaat zijn. En dan plannen we weer de toekomst en het doel wat we ons gesteld hebben. Dat is allemaal de wereld. Dat loopt sowieso fout af. Gods werk laat zich daardoor niet regelen of beïnvloeden of wat dan ook maar. Ja, laat ik dat maar doen. Ik laat de 2 Korinther 10 even los. Ik sla het weg. Ik blader even terug naar Exodus. Want daar vind je dezezelfde dingen, maar nu geïllustreerd door of in de geschiedenis van Israël. We hebben het over de verlossing van Israël uit Egypte. Uit dat Egypte namelijk waarin men in slavernij geraakt was. En de Heer zond een verlosser, namelijk Mozes. En dan ben ik ongeveer in hoofdstuk 4, waar Mozes zijn opdracht krijgt om alsnog, het was in tweede instantie, weet u wel, maar om alsnog terug te gaan naar Egypte en zich te melden bij Farao onder het motto, let my people go. Laat mijn volk gaan. Dan lezen wij daarover dat Mozes samen met Aaron de woorden God spreekt tot het volk, tot Israël, tot het volk dat in slavernij was. Er staat in vers 29 van Exodus 4. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls, de stamhoofden zal ik maar zeggen, de leidinggevenden onder het volk, en Aaron, die het woord zou moeten voeren. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had, en hij deed de tekenen voor de ogen des volks, wonderen dus, ter demonstratie van hun goddelijke zending. En het volk geloofde, en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht, en dat hij hun verdrukking zag, en zij neigden hun hoofden en aanbaden. Nou, dat is mooi. Ze geloofden in dat de Heer zich ermee ging bemoeien, dat hij hen zou verlossen, inderdaad, uit Egypte enzovoorts. Want dat had God tot Mozes gezegd, en die woorden worden hier voor de oren van het volk gepredikt. Maar u weet misschien wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dit, Mozes en Aaron gaan naar de farao en zeggen, let my people go. En dan zegt farao, waarom zou ik dat doen? Wat een gedoe. Het volk heeft zich ineens voorgenomen om er vandoor te gaan. Ze hadden nog tijd over, blijkbaar. Weet je wat? Zet ze harder aan het werk, dan hebben ze geen tijd om dit soort revolutionaire gedachten en acties te ontwikkelen. En toen moesten ze voortaan ook nog zelf het stro gaan verzamelen, weet u wel. Dan kregen ze niet meer stro wat ze nodig hadden voor het maken van het tichelen enzovoorts. Dat hun last werd alleen maar zwaarder. En dat is dan wat vermeld wordt. En daar beklaagt Israël zich dan over. En daarover lezen wij in Exodus 6. Dat Mozes opnieuw sprak tot de kinderen Israëls. Maar ja, er staat in vers 1 tot en met 7 dan van Exodus 6. Ik sprak opnieuw tot de kinderen Israël, en nu met de gedachte erbij dat God deed maar niet zomaar wat, want de Heere God had immers beloften gedaan aan Abraham en zijn zaad met betrekking tot het land Kanaan dat hij hen zou geven. En de Heer zegt, en dat ga ik nu doen. Dus dat is gewoon vervulling van wat ik vanouds beloofd heb, want ik ben een betrouwbare God. En dan lezen we in vers 8, en Mozes sprak al zo tot de kinderen Israëls, doch zij hoorden naar Mozes niet vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Ze hadden wel andere dingen aan het hoofd. Ze waren nu nog zwaarder belast met verantwoordelijkheden, met werk dus, in Egypte. En dat is zo het probleem, ook in onze dagen, ook met gelovigen. Zij moeten van alles. Ze zijn belast met verantwoordelijkheden in de wereld zelf. Ze moeten van de wereld een betere wereld maken. En ze moeten, weet ik wat ze allemaal moeten. Want het is allemaal christelijk om hieraan bij te dragen en daaraan bij te dragen en daar wat voor te doen enzovoort. Al was het maar onder het motto van naast een liefde dan wel medemenselijkheid. Want een humanistische kant heeft het natuurlijk ook. En dat zijn op zich natuurlijk nuttige dingen in de wereld. En als je werelds en dus vleeselijk denkt, dan zeg je, ja, dat is heel nuttig, wij doen een nuttig werk. Maar dat is nou juist waarvan wij verlost zijn. Er is bovendien geen eind aan dat werk, want het komt niet goed, want de wet, de natuurwet, die van Murphy, weet u wel, die zegt, gaat toch mis, dus wat voor goeds je ook in de wereld tot stand brengt, gaat toch mis. Gaat echt mis, want dat is wat zonde is. Gaat toch mis. U weet wel, alle ontwikkelingshulp, druppels op een gloeiende plaat. En die plaat blijft gewoon gloeien. Is het dan niet nuttig? Ja, ik zal dat niet ontkennen. Waarom zou ik dat? Maar of het helpt? Nee, incidenteel bij een individueel mens. En dan zegt iemand meteen, nou dan is het toch nuttig. Dan zeg je, ja, dat is nuttig. Ja, laat maar. Laat dan maar. Je hoeft het niet te begrijpen. De Heer zei gewoon, het is goed dat je wat voor de armen doet. Dus een Bijbels beginsel staat in de wet, staat in het Nieuwe Testament, staat in de brieven ook, dat we wat voor de armen zou doen. Maar de Heer zei, nou ja, als je wat voor de armen wil doen, dat kan altijd, want de armen zijn er altijd. Zei de Heer zelf. Met andere woorden, die wist ook wel dat het niet beter wordt. Maar goed, die verantwoordelijkheid is het dan tot op zekere hoogte. Onder gelovigen in elk geval. Maar naar de wereld toe, nee, de slavernij van de wereld, en er komt nooit een eind aan, dat wordt alleen maar zwaarder. En dat is met de slavernij van de wet ook zo. Als je onder de wet stelt, steeds zwaarder onder de wet. Dat is historisch, daar zijn boeken over volgeschreven, dat het zo werkt. Iemand die zijn religieuze wet serieus neemt, komt er steeds zwaarder onder. En krijgt steeds meer wetten en steeds zwaardere wetten erbij. Dan gaat men aan dood. Daarom heet het ook een bediening des doods. Het heet harde dienstbaarheid hier. Maar door die harde dienstbaarheid wilde men niet luisteren. Dat is in onze dagen ook zo. Ook gelovigen die zich bezighouden met wereldse en aardse en zienlijke dingen die voor ogen zijn. Zienlijke aangelegenheden, die hebben geen belang bij het woord van God. Ik ken zelfs iemand die noemt zich zendeling, die zei gewoon, nee, de Bijbel, nee, daar heb ik niks mee. Evangelisch is dit. Nee, dat is niet overal zo. Maar het komt vaker voor dan ik dacht, laat ik het zo zeggen dan. Men heeft er niks mee. Waarom? Omdat de Bijbel in werkelijkheid de mens uit de wereld trekt en oriënteert niet op de nood van de wereld, maar op de heerlijkheid van God en het werk Gods. Ze wilden niet luisteren. Nou goed, en dan sla ik nog een paar bladzijden om. Dan kom ik in Exodus hoofdstuk 14. Dan zijn die Israëlieten op stap gegaan achter Mozes en de wolkolom aan, of wat het maar was. En dan lopen ze vast bij, hoe heet dat ook alweer, Nuweida, Nuweiba. Namen vind ik zo moeilijk. Maar goed, dan lopen ze vast tegen de Schelfzee aan, hè. U weet wel, de golf van Aqaba, de Schelfzee. En dan kunnen ze niet verder. Het is links en rechts zijn het bergen. Ze staan daar op het strand. En achteruit die Wadi Water, zo heet die. Daar komen dan die Egyptenaren achter ze aan. Ze kunnen geen kant meer op. En dan... ze zien geen uitweg meer. En dan zeggen ze in vers 11... zeggen ze tot Mozes... Exodus 14, vers 11. Heb gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren. Het is toch een soort humor, hoor. Ja. Heb gij daarom, omdat er in Egypte geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? U en ik weten dat wat je nu nog in Egypte vindt aan oude dingen. Nou, wat zijn dat voor dingen? Wat vind je aan oude dingen in Egypte? Graven. Allemaal graven. En ik heb het niet alleen over eventueel piramides. Het is allemaal graven. In musea liggen gewoon de dingen die uit al die graven opgegraven zijn. Graven. Egypte is spreekwoordelijk als land van graven. Hè? Maar goed, hebt gij ons uitgenomen uit Egypte omdat daar geen graven waren, opdat we in de woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? En is dit niet het woord dat we in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen, want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Ze waren liever in slavernij gebleven. Want zij zagen hier geen uitweg. Zij meenden opgesloten te zitten, geen kant op te kunnen. Hier zouden ze aan ten onder gaan. Niet alleen individueel, maar ook als volk. Dachten zij. Maar u weet, dat is menselijkerwijs gesproken. Want zo is het niet. Nou ja, dat wordt hierna gedemonstreerd. Want hierna lopen ze gewoon verder. Het was door de Schelfzee. Nee, dat kan niet, maar het gebeurde wel. Ja, en de moderne christelijke theologen zeggen: nee, het kan niet en het is ook niet gebeurd. Heeft iemand bedacht? Ja, zo gaat dat. Want men wil niet geestelijk denken. Men wil niet vertrouwen stellen op de kracht Gods. Men stelt vertrouwen in de eigen gedachten en wat men zichzelf kan voorstellen. De wereld van ongelovigen in de praktijk wordt gevormd door wat men zelf kan bedenken. En daar blijft het dan bij. Maar wij als gelovigen weten dat het anders is. Wij leven in een wereld die God bedacht heeft. En waarin God zijn gedachten ten uitvoer legt in de loop van de geschiedenis. En waarin hij ons een plaats geeft. En dat is niet te verklaren uit een voortgezette reeks van oorzaak en gevolg, van causaliteit, zodat we het een en ander kunnen voorspellen en uit het verleden kunnen opmaken hoe de toekomst, althans de nabije toekomst, er ongeveer wellicht zal uitzien. Dat is de wereld niet. Zo werkt het niet. En toch, die gedachten hebben het christendom de eeuwenlang zwaar beïnvloed. De leer van uitverkiezing bijvoorbeeld is net zo'n leer, hoor. Die zegt, het is een kwestie van oorzaak en gevolg. En in de zin van alles ligt vast. Het is al bepaald, dat je het niet allemaal kunt begrijpen, oké. Okay. Maar het is allemaal al bepaald en er gebeurt niks nieuws. Het blijft allemaal hetzelfde enzovoort. En er is niks meer aan te doen. En men heeft er hier en daar nog een bijbeltekst voor ook, die men voor dat doel uit het verband trekt. Maar punt is, God heeft belofte gedaan en dat geldt voor ons ook. Wij leven uit wat God ons geeft. Uit zijn genade. En het is op voorwaarde dat wij ons aan hem toevertrouwen. Dat is naar de mens niet te beredeneren. Dat komt niet voort uit menselijke overleggingen. Het is wat God belooft in zijn woord. En het punt is dus ook dat wij als gelovigen een weg gaan, een weg bewandelen waarvan wij officieel niet weten waarheen die leidt. In de zin van, dat weten wij niet van tevoren en wij kunnen het ook niet van tevoren bepalen. Het is de Heer die ons een loopbaan voorzet. En ik weet wel, je kunt zeggen, wij weten waar we naartoe gaan, zegt de Bijbel ook. De Bijbel zegt, we hebben burgerschap in de hemel en daar ligt ook onze toekomst en wezenlijke roeping en in ieder geval bestemming. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Oké, nou stoppen we en dan vraag ik u, maar wat is de hemel? En dan weten we het toch weer niet. Wij kunnen er een paar dingen over zeggen, maar daar houdt het ook op. Eigenlijk kunnen we niks anders zeggen dan dat de hemel is van hogere orde dan deze zienlijke wereld. Want de hemel is een onzienlijke wereld. Die is van hogere orde en bovendien, die gaat niet voorbij. En deze wereld wel. En meer weten we daar eigenlijk ook helemaal niet van. Nou ja, dat God er woont. Wat nog meer? Iemand zijn straten van goud. Dan zeg ik, dat is een misverstand. Want straten van goud is een metafoor. En bovendien niet van toepassing slechts op de hemel, maar op een hele nieuwe schepping. Uit Openbaring 21 en 22. Maar ik had het over de hemel. En ja, die God zal daar alle tranen van de ogen afwissen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dat staat er ook van dit hele nieuwe verbond waaronder wij nu al leven. Hij zou dat nu al doen. En dan blijft de vraag over, wat is de hemel? Dan moet je zeggen, ja, eigenlijk weten we dat ook niet. En daarmee staan we op hetzelfde niveau als Abraham. God riep hem en hij ging op weg zonder te weten waar hij komen zou. En dat is maar goed ook, want ik ben van mening dat zolang wij in het vlees leven, kunnen we beter niet weten wat komen zal. Het zij het goede, het zij het kwade, wat het ook wezen mag. Je kan het beter niet weten. Nou ja, denk er maar eens over. Nou, wat wij weten is, om iemand anders te citeren, geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. En wij weten dat een eeuwige erfenis, een onvergankelijke erfenis voor ons wacht in de hemel. Dat vinden wij niet. Dat weten wij, want God heeft het beloofd. En daarin zijn we onderweg. En onderweg weten wij dat de Heer voor ons zorgt en met de verzoeking ook de uitkomst geeft. En als wij hem niet verloochenen nu, zal hij ook nu ons niet verloochenen enzovoorts. En dan kom je uit Wadi Water, ik zit nog voor me. Prachtig. En dan sta je er op het strand en dan kun je geen kant meer op. Nou, menselijke maatstaven. Maar de Heer zegt tot Mozes, wat sta je daar te suffen? Zoals het lied zegt, voel je hoe suffend staat gij daar? Of zo, wat er maar staat. En dan, nou zo ongeveer staat het er toch? Kom op, strek je staf uit enzovoorts. Wij leven uit opstandingskracht, want daar is de staf een beeld van. En verder gewoon doorlopen. En ze liepen het dwars door de Schelfzee. En wat Egypte betreft, het hele rijk van Egypte ging bij die gelegenheid ten onder. En dat is waar het om gaat. Hè? Die wereld om ons heen, dat wat wij zien om ons heen, dat wat voor ogen is, dat gaat allemaal voorbij. En eigenlijk moet je zeggen, Godzijdank, dat gaat voorbij. En in elk geval, Godzijdank, we zijn eruit verlost. En we maken deel uit van een andere wereld. Maar in die situatie zouden wij ons laten onderwijzen inderdaad door het woord van God. En dat is ons enige wapen, nou ja, ik moet het anders zeggen. Ik moet natuurlijk zeggen, het is een deel van de wapenrusting zoals vermeld in Efeze 6. Maar zonder die uitgebreide toelichting zeg ik gewoon, het enige wat ons redt van de wereld is het woord van God. Wat God beloofd heeft. Daar leven we uit. Zo is het altijd geweest. En zo gold het ook zelfs voor de, in de eerste plaats voor de Heer Jezus zelf. Hè? Ik kan wat zien in een wereld die voor ogen is. Daar zorgt de duivel wel voor. Die stelt je verantwoordelijk voor heel de wereld. Als hij dat zou kunnen. En de Heer zei, er staat geschreven. Het is anders. En zo geldt het voor ons ook. Wij zijn een verlost volk. Wij zijn uitgegaan uit het diensthuis. Wij zijn uitgeleid uit het diensthuis. En wij zijn volgelingen, navolgers geworden van de profeet als Mozes, van de Heer Jezus Christus zelf. En hij leidt ons naar dat beloofde land. U weet wel, dus dat land waar die reuzen wonen en wat je niet kunt innemen enzovoort. Maar het kan wel en het zal ook gebeuren. Omdat de Heer dat doet. Omdat het gaat om zijn kracht. Dus die kracht van God die de mens uit de wereld wegredeneert. Dat is niet alleen kenmerkend voor dingen als evolutieleer, waarin men God buiten geplaatst heeft, maar zeker ook voor het moderne christendom, want dat is niet anders dan humanisme. Men heeft christelijke deugden dan misschien nog in het vaandel geschreven, maar Christus zelf heeft men al eeuwen geleden aan de kant gezet. En christendom verandert in humanisme. En het hoogste wat er is, is de mens. En het hoogste wat wij kunnen dienen, is dus ook de mens. We zijn slechter van mensen geworden. Maar Paulus zegt, dat zijn wij niet. En ik ben het niet, zegt hij. Ik ben een dienstknecht van mensen. Ik ben een dienstknecht van God. Ik heb een woord van God. En het evangelie van God is niet naar de mens. Het is niet naar menselijke wijsheid. Dat is wat hij hier ook gebruikt, de uitdrukking. Het is goddelijke wijsheid. Het is de openbaring van de wil van God. En de uitvoering van die wil van God is de openbaring van de kracht van God. Dat zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen. Die wij niet kunnen manipuleren. Die wij niet kunnen afroepen op geen enkele wijze. Het enige wat kan is dat je je daaraan kunt overgeven. En dat is wat wij doen. Tot overgave komen aan hem. En al die andere dingen, die menselijke dingen, dat is hoogmoed, zo heet het ook. Het verheft zich tegen God, het spreekt tegen God. Dat is wat de duivel doet en wat ongelovige mens doet, maar ook wat vele, zelfs wedergeboren mensen doen. Ze weten het beter dan de Heer zelf, ze zouden het op prijs stellen als de Heer zijn plannen zou veranderen, enzovoort. Want ze hebben zo zelf een idee hoe het met hen en met de gemeente en met de wereld verder zou moeten. Zie? En dit zijn dus ernstige woorden. God doet zijn werk. Het gaat niet om wat u vindt, het gaat niet om wat ik vind. Het gaat om wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En van ons wordt verwacht dat we ons daaraan onderwerpen, los van de vraag of wij het prettig vinden of niet. En los van de vraag of wij denken dat het nuttig is voor iets of iemand, op korte of lange termijn. God doet het gewoon. En als wij ons door die waarheid, dat woord der waarheid, laten onderwijzen, dan zullen wij inderdaad leren dat het nuttig is en op welke wijze het nuttig is enzovoort. Maar dat veronderstelt verandering van denken. Dan moeten de vleeselijke overleggingen, de gedachten des vleeses, het verstand des vleeses, wijken voor geestelijke dingen. Dat wil zeggen, de dingen die ons van God geopenbaard, onderwezen en daarmee trouwens ook gegeven zijn. De tragiek van die Korintiërs is dat ze notabene in het gezelschap van Paulus konden verkeren. Dat zou ik dan graag gewild hebben. Maar zij wilden hem niet. Ik geloof ook dat de man er nooit meer geweest is. Op grond van wat hier verder in deze brief besproken wordt. Maar het is natuurlijk diep tragisch dat je van doen hebt met wedergeboren mensen, gelovigen, die ongetwijfeld geloofden in dat ze gerechtvaardigd waren door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar die weigerden om in de praktijk van het leven de consequenties daaruit te trekken. En zelfs, net als de Israëlieten, terugverlangden eigenlijk naar de slavernij van de wereld. Want daar kun je wat betekenen, daar kun je grote dingen doen. In eigen kracht, daar kun je jezelf bewijzen. Maar in de gemeente, binnen het lichaam van Christus, liggen die dingen zo niet. Daar wordt Gods kracht in onze zwakheid volbracht. Daar zou het zijn, doch wie rondroemen in de Here. En nog een bladzijde verder in mijn Bijbel staat dat Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheden, want als ik zwak ben, ben ik machtig. En daarna zegt hij, ja, dat is onwijs, ja. Nou, wereldse maatstaven, dat is hoofdstuk 12, 6, 9, 10, 11, 12. Dat is onwijs, ik ben onwijs geworden. Nou, wereldse maatstaven, misschien wel helemaal gek. naar wereldse maatstaven. Maar de wereld kent geen maatstaven. Daar devalueert alles, daar verandert alles. Daar bestaan geen maatstaven. De enige maatstaf die er is, is God en zijn woord. Dat houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Daar leven we uit. Uit dat woord van alle tijden. En ik hoop dat u zich dat goed realiseert. Dat is de positie die de Heer ons geschonken heeft. En dat lijkt naar menselijke maatstaven toch hoog gegrepen. Toch, hè? Wij hebben de waarheid in pacht immers. Toch hoog gegrepen. Maar dat is zo hoog gegrepen niet. Integendeel, het is wat God ons geeft. Dat heeft hij gezegd. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Wie de waarheid zoekt en daarbij blijft, zal de waarheid verstaan. En de waarheid zal ons vrijmaken. En wij als kinderen Gods en ook als gemeente Gods, Efeze 4, zouden weliswaar opwassen. Ook als gemeenschap staat er, hè? Maar dat gebeurt de waarheid betrachtende, staat er. Hè? Omdat wij de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen. En het gaat dan niet over de individuele gelovigen alleen, maar over de hele gemeente. Maar lezen dat na, hè? Efeze 4. Het nut van het werk van de apostelen, evangelisten, herders en leraars is dit. Dat wij de waarheid zouden ontvangen en de waarheid betrachtende zouden opwassen. Dat is waar het over gaat. En hoe dat er voor de wereld uitziet, waarschijnlijk tamelijk dwaas. Maar wat maakt ons dat uit? Het gaat er toch niet om hoe dat er voor de wereld uitziet. Het gaat er om hoe dat er voor God uitziet. En of wij wandelen waardiglijk het evangelie, waardiglijk golden, waardiglijk de Heere, zijn allemaal Bijbelse termen, en waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Onze verantwoordelijkheid ligt niet in die wereld die wij zien om ons heen. Onze verantwoordelijkheid ligt naar de Heer toe. En Hij is de enige die ons ter verantwoording kan, maar ook zal roepen in de toekomst. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Hemelse Vader, dat u ons getrokken hebt uit de onwetendheid en duisternis van deze wereld. Deze wereld waarin de mens zich verheft boven en tegen u en uw woord. Maar we danken u dat we in alle eenvoudigheid tot u mogen komen en gehoor mogen geven aan hetgeen u ons openbaart. We danken u dat we ook mogen leren verstaan dat in onze heiland, in de Heer Jezus Christus, alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat waar wij deze dingen leren verstaan, wij daadwerkelijk vrijgemaakt worden van alle vorm van slavernij, opdat wij in die vrijheid u zouden dienen. En opdat uw kracht volbracht zal worden in onze zwakheid. Wij danken u daarom dat u ons de gelegenheid geeft om te luisteren naar uw woord. Zodanig dat we daadwerkelijk onderwezen worden, niet meteen gericht op praktische omstandigheden, maar gericht op uzelf, omdat u ons wat te zeggen hebt, opdat u zichzelf wilt bekendmaken aan ons. En u maakt daarom uw wegen bekend, omdat u daarin, juist in uw werk en in de wegen die u wandelt, in de gedachten die u openbaart, dat u zich daarin openbaart. Wij danken u daarom dat we u mogen kennen als die God die hemel en aarde gemaakt heeft in het verleden. Als die God van Abraham, Isaac en Jacob die beloften gedaan hebt die u zou vervullen. Die u vervuld hebt, maar ook zult vervullen nog in de toekomst. Als die God ook die ons in het bijzonder geroepen heeft uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat we reeds nu, weliswaar levend in het vlees, niet zouden wandelen naar het vlees. En dus niet zouden wandelen in duisternis, maar wandelen in uw licht. Met het uitzicht, niet op een duistere verleden, maar met een uitzicht op een briljante en heerlijke toekomst. Wij danken u daarom dat we onze zegeningen mogen tellen. En ons bewust mogen zijn dat wij niet van de wereld zijn, maar integendeel uw eigendom voor nu en voor alle eeuwigheid. En dat u ons geroepen hebt opdat uw naam in ons zou verheerlijkt worden. Wij danken u daarom voor deze zalige hoop. En dat we uit mogen zien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarmee van al hetgeen u gesproken dan wel beloofd hebt. In de wetenschap dat u uw woord niet terugneemt. Maar ook in de wetenschap dat uw woord ook aan ons gesproken niet ledig zou wederkeren. Daarom vertrouwen we ons toe aan u en uw woord der waarheid, uw woord der genade, opdat uw leven in ons geleefd zou worden, uw kracht in onze zwakheid zou volbracht worden en uw heerlijkheid ook onze heerlijkheid zou zijn. Amen.